Verschillende vragen gekregen. Hoofdstuk 8, vers 11 tot 14. Heeft dit reeds plaatsgevonden of moet dit nog plaatsvinden of beide? Dat is wel, iemand zei dat is maar een simpele vraag, maar het is wel belangrijk, want mensen zijn vaak op de tijdas een beetje in verlorenheid geraakt van waar zitten we nou eigenlijk profetisch. Heel vaak zie je in het profetisch woord dat de vervulling zich afspeelt in bepaalde lagen, op bepaalde niveaus. Daarmee bedoel ik, er is een korte termijn vervulling en een lange termijn vervulling. Die korte termijn vervulling hier heeft betrekking op die dagen van koning Jerobeam tot en met die dagen van de koning Hosea, dat was de laatste koning van het tienstammenrijk, en de wegvoering in ballingschap onder de Assyriërs. Dat is de korte termijn vervulling. Binnen enkele decennia is dat in vervulling gegaan. Ik meen in het jaar 722 was de wegvoering in ballingschap van Samaria van het tienstammenrijk. Dus enkele decennia. De lange termijn vervulling heeft altijd te maken met de Messias, met zijn komst en de vestiging van zijn rijk. Dat is bij alle schrijvende profeten zo. En ten derde heb je dan nog de toepassing op ons. Want de geestelijke principes die we hier vinden, gelden natuurlijk ook voor ons. Anders heeft het niet zoveel zin om erover te spreken. Het woord spreekt ook altijd ons aan. Dat is de toepassing. Nou, als je nou vraagt wanneer hebben deze versen een vervulling gevonden, dan in de eerste plaats, in die laatste fase, onder koning Jerobeam en zijn directe opvolgers, tot het definitieve debakel dat over Israël losbrandde. Dus in die tijd was er een vervulling. Een oordeel van verharding, waardoor men in duisternis rondzwalkte. Het is een beetje als koning Saul, van wie we aan het einde lezen, God antwoordde hem niet meer. Terwijl hij naar die antwoorden zocht, antwoordde hem niet meer. Nog door Ephod, nog door de Urim en Tumim enzovoort. Dat is hier ook zo. Maar dan is er de lange termijn vervulling. Ook in de geschiedenis van Israël zien we steeds een scheiding der geesten. De goddelozen die uiteindelijk aan zichzelf worden overgelaten en onder een oordeel van verharding komen. En niet meer de weg kunnen terugvinden. Dat kan natuurlijk alleen als ze ook heel bewust in rebellie constant de Heer hebben afgewezen. En dan is er de toepassing op ons, op de christenheid, in brede zin van het woord, de christenheid, waar ook velen zich zo hardnekkig tegen het woord verzet hebben, dat ze op den duur onder dat oordeel van verharding komen, zoals we dat lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Kunt u nog wat meer uitleggen over het feit dat God van gedachten kan veranderen? God is toch onveranderlijk? Of bedoelde u niet dat God veranderen kan wanneer hij zich laat verbidden? Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Het is een beetje het geval met alle eigenschappen van God. Dat hij altijd, omdat God God is en zo ver boven ons verheven is, die eigenschappen, die kun je nooit eigenlijk in een vakje stoppen. Zodat je denkt, nou heb ik het. Bij heel veel van die eigenschappen zie je die twee kanten. God is almachtig en toch zijn er een heleboel dingen die God niet kan. Hij kan niet liegen bijvoorbeeld. Hij kan zichzelf niet verloochenen, horen we straks. Het komt er gewoon op neer, God kan alles behalve ophouden God te zijn, behalve te handelen in strijd met zijn eigen wezen en karakter. Nou, dat soort nuanceringen op die eigenschappen, daar heb je voortdurend mee te maken. God is alom tegenwoordig, ja. Maar God zegt soms ook dat hij zich verbergt en zich verre van ons houdt. Dat lijkt tegenstrijdig. En dat is het voor ons ook, omdat wij heel beperkte wezens zijn. God is alom tegenwoordig, maar soms is hij ver van de mens vandaan. Bijvoorbeeld omdat die mens zelf ver van God vandaan is. Nou, zo kun je doorgaan. God weet alle dingen. Maar er zijn ook dingen die God verkiest niet te weten, om zo te zeggen. Nou, zo is het hier ook. Als het gaat om die onveranderlijkheid Gods. Bij hem is geen verandering nog schaduw van omkeren. Lezen wij in Jacobus 1. Alles woelt hier om verandering, maar hij zelf verandert niet, zegt het lied. Dat is waar. Maar het is even goed waar dat wij vele malen lezen in het oude, nou ja, vele, maar een behoorlijk aantal keren, het berouwde de Heere. We hebben dat nu ook tweemaal in Amos gelezen. Het berouwde de Heere betekent dat hij zijn plannen verandert. Dat hij zelfs, heel menselijk uitgedrukt, er spijt van had dat hij eerst dat plan had. Het begint al in Genesis 6, het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt heeft. Dat is voor ons heel moeilijk. En wat doen wij nou, of wat doen de theologen nou, om hun leer van de eigenschappen van God keurig in vakjes te houden, zegt men van sommige dingen, dat is wat God echt is, en die andere dingen die zijn maar bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk pure willekeur, je kunt net zo goed omdraaien. Misschien is dit wel echt en is dat andere maar bij wijze van spreken. En dan zeggen we, kijk, die onveranderlijkheid, dat is echt. En dat God van zijn gedachten zou veranderen, dat is maar bij wijze van spreken. Wie heeft het recht om zo te praten? Waarom is dit niet evenzeer zoals God werkelijk is? Wie geeft ons het recht om dat te ontkennen? Zoals gezegd, 8 keer, u kunt het met de concordantie zo opzoeken, lezen we dat God zich liet verbidden. En hij deed het niet. Wat hij van plan was te doen. En zegt dan niet, dat is maar bij wijze van spreken. U hebt het recht niet om dat te beweren. Toen berouwde het de Heer, dat wil zeggen, hij zei dat hij het zou doen, maar hij deed het niet. God zei dat hij Israël zou verdelgen na de zonde met het gouden kalf. En Mozes pleitte voor het volk, dan heb je weer de betekenis van de voorbeden, en God deed het niet. God zei, Nineveh zal na 40 dagen worden omgekeerd. Dat was niet een voorwaardelijke boodschap, God zou dat doen. Maar toen Nineveh zich bekeerde, menselijk gesproken tegen alle verwachting in, toen deed God het niet. En allebei is authentiek God, dat durf ik te zeggen. God is onveranderlijk in zijn wezen. Want natuurlijk, God overziet de toekomst en het verleden. Maar hij staat boven de tijd, voor zover je dat zo kan zeggen. Dus God weet alle dingen. Maar toch zegt God soms dat hij dingen gaat doen. En je wil God niet tot een leugenaar maken. Dat is hij echt van plan. En dan komt daar de voorbeden en dan zie je dus de betekenis daarvan. En God doet dan bepaalde dingen niet. Of hij handelt anders dan hij eerst gezegd heeft. Ik laat dat naast elkaar staan en ik streep niet het ene tegen het andere weg. Weer een heel andere vraag. Het leven met God, hoe krijg je dat? Er lijkt zo vaak iets tussen te komen. Soms zou ik willen met de Heilige Geest vervuld te worden en echt te leven. Dit is zo'n moeilijke vraag waar je niet een Bijbels antwoord op kan geven. Dit is een vraag die je eigenlijk met de vraagsteller persoonlijk moet doornemen. Daar moet je natuurlijk heel diep over doorpraten. Wat zouden die blokkades kunnen zijn? Globaal zijn er 2 soorten antwoorden op zo'n vraag. En ik weet verder niet de achtergronden van de vraagsteller en wat precies er wordt. Dan zou je inderdaad het lange gesprek moeten voeren. Er zijn 2 soorten redenen waarom mensen mij die vraag stellen. Want ik krijg zulke vragen heel vaak. De ene reden is vanuit een bepaalde theologische constructie. Ik zeg niet dat het bij de vraagsteller zo is, ik noem die mogelijkheden. Want heel vaak is het inderdaad het geval. Het ligt, er is een bepaald soort vroomheid, waardoor we zeggen, ach, we zijn maar zulke arme, gebrekkige wezens, we blijven toch maar zondaren tot onze dood. En we denken dan dat we heel vroom zijn en hebben dan niet in de gaten dat wij het overwinningsleven dat God ons heeft beloofd miskennen, ontkennen. Zij leven liever bij het ik ellendig mens van Romeinen 7 dan bij het in hem zijn wij meer dan overwinnaars van Romeinen 8. En men denkt dat dat bijzonder vroom is. Terwijl het bijzonder onvroom is, want het is een regelrechte loochening van het overwinningsleven. Dus er zit van, ik had pas bijvoorbeeld een bijbellezing over Efeze 1 en dat ging over de geestelijke macht. En wij zijn boven die machten verheven, want Christus is er boven verheven en wij zijn gezeten in hem. Dus wij zijn er boven verheven. En toen zei iemand, nou maar in de praktijk ben ik vaak nog in de greep van die machten. Want toen voelde ik heel sterk, dit was zo'n vromigheid. En toen heb ik ook tamelijk pittig gezegd, als dat letterlijk waar is wat u daar zegt, dan heb u gewoon bevrijdingsbediening nodig. Dan moet u niet klagen alsof dat iets vanzelfsprekends is, want zo klonk het. Dat kwam omdat er een regeltje in stond. Van je blijft nou helemaal zondaar tot je dood. Toen voelde ik, daar kwam het, nou schiet me weer te binnen. Toen voelde ik, dit is niets anders dan vroom gepraat, waar men vanuit het excuus van je blijft nou helemaal altijd zondaren, het als vanzelfsprekend beschouwt dat niet wij regeren over de machten, namelijk in Christus, niet uit onszelf, in Christus, door de Heilige Geest, maar dat wij in de greep zijn van de macht. Wat een regelrechte aantasting is van de resultaten van het verlossingswerk van Christus. En die valse vroomheid moet je dan ook keihard bejegenen en zeggen, als dat waar is, dan hebt u dringend bevrijdingsbediening nodig. Meld u maar dan komt er natuurlijk niemand. Want het is maar vroom gepraat. De tweede reden waarom mensen die vraag stellen is omdat zij in hun eigen leven inderdaad op blokkade stuiten. Dan is het dus een echte vraag. En dan kun je aangeven wat die blokkades zijn. Dat is een hele bijbellezing op zichzelf. Maar in het boek Genees de Zieken vindt u precies de blokkades die er zijn om tot geestvervuld leven te komen. Want dat zijn ook de blokkades die optreden wanneer mensen ziek worden of op een andere wijze onder demonische invloeden komen. Wat dan ook. Want die dingen spelen daar overal een rol in. En ik kan zo zeven van dat soort blokkades opnoemen. Onbeleden zonden of zondige bindingen of verkeerde contacten, occulte contacten, wrok of bitterheid die er in het leven kunnen zijn. Val het niet leren weten het leven uit de geestelijke kracht. Hoeveel christenen in dit land hebben geen flauw idee wat ze zich moeten voorstellen bij het leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ze hebben geen idee. Onder andere omdat er nooit over de Heilige Geest wordt gepreekt, behalve met Pinkster, dan kun je er moeilijk onderuit. En dan gaat het eigenlijk nog over wat de Heilige Geest doet bij de wedergeboorte. Verder reiken de gedachten niet. Wat een geestvervuld leven is, daar heeft men weinig idee van. Ik kocht het zaterdagnummer van het Nederlands Dagblad. Nee, ik kocht het niet. Ik kreeg het van iemand in de handen gedrukt. Het zaterdagnummer. Er stonden drie artikelen in. Het redactioneel van de hoofdredacteur. Vervolgens een citaat van een predikant uit de Saambinder. Het blad van de gereformeerde gemeente. En nog een derde commentaar van een andere predikant uit weer een andere kerk. Drie verschillende kerken. En alle drie met zoveel woorden deden denigrerend over het werk van de Heilige Geest waar evangelische mensen zo de mond vol van hebben. En op effectieve wijze veegden ze dicht van de tafel om terug te vallen op het geëikte christenleven zoals dat daar bekend is, waarin van de kracht van de Heilige Geest alleen maar in theorie bestaat. En dat vond ik wel treffend. Ik dacht, meteen moet je daar nou op schrijven. In één nummer, drie van die voorbeelden. Als u zelf het ND leest, pak het nummer van zaterdag er nog bij en u vindt het zo terug. Maar toen dacht ik, wat is dit typerend? Als er iets nodig is, dan is het onderwijs over wat de Heilige Geest in het leven van mensen kan doen. Niet in de wedergeboorte, dat is het begin, maar daarna. Maar daar wil men niet van horen. Daar wil men niet van horen. Misschien heb ik het al eerder verteld, in de jaren 50 verscheen er een boek vertaald uit het Duits van Kurt Hutten. Dat boek heette De Kerk en de Sekte. En er werd verteld, en dat werd zeer misprijzend overgedaan, de secten dat waren al die gemeenschappen die niet genoeg hadden aan de rechtvaardiging uit het geloof, maar die meer wilden. En dat werd negatief bekeken. Precies als in die redactionele kolom in het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag. Daar werd heel misprijzend over gedaan. En toen dacht ik, ja, precies. Dat is nou wat ik wil, wat duizenden christenen in Nederland willen, wat tienduizenden jonge mensen in Nederland willen. Wat is er meer dan dat ABC van het geloof? Hoe belangrijk de rechtvaardiging uit het geloof alleen ook is, wedergeboorte, verlossing, wat is er meer dan dat? En dat meerder heeft te maken met de vervulling van de kracht van de Heilige Geest. En zolang wij dat niet weten wat dat is, en nogmaals, het boek schrijft daar zeer uitvoerig over, want het gaat niet alleen maar over zieken, het gaat over alle principes van het geloofsleven, komen er namelijk bij te kijken, om de hoek kijken. Zolang wij dat niet weten, krijgen we elke keer dit soort vragen. En je kunt ten diepste in een persoonlijk gesprek pas verder mensen in helpen om die blokkades te overwinnen. Maar zolang wij niet spreken over wat wij meer ontvangen hebben dan de rechtvaardiging uit het geloof, komen dit soort vragen. En stuiten heel veel mensen op deze beperking in het christendom. Dat komt door onwetendheid, men heeft daar geen onderwijs over ontvangen en dat wordt ook zo weinig gegeven. Of het komt door onwil, maar dan schrijf je zo'n vraag natuurlijk niet. Of het komt door onmacht. Men weet niet hoe men de stekker van het nieuwe leven moet aansluiten op het stopcontact van de Heilige Geest. Men weet het niet. Nou, dat is een bijbellezing op zichzelf, dat snapt u wel. Ik ben op verschillende plaatsen bezig, in Apeldoorn en Utrecht, om op zondagavond appeldiensten te houden over het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Dat is onderwijs. We hebben het nu over Amos. Dat hebben we nodig. En er zal pas een opwekking in Nederland komen als Nederland en gaat bidden, de christenen in Nederland en gaat bidden. Dat gebeurt nog niet. Of heel weinig, veel te weinig. En als men meer gaat verstaan van het werk van de Heilige Geest in de gelovigen en dat gaan toepassen. Om een heel klein voorbeeldje te noemen, we praten over de kracht die er is in de naam van Jezus. Maar als we stuiten op een bediening waarin die naam van Jezus inderdaad uitgesproken wordt en er openbaart ze alle kracht die in die naam is, dan schrikken we ons meteen naar. En dan zijn we helemaal van slag. En dan denken we, oh, dat is helemaal niet goed. Dan zeggen we zelfs, dat is uit de duivel. Zo erg is het met ons gesteld. Achter onze religiositeit verstopt zich een geweldige onkunde en krachteloosheid. Maar goed, het zijn maar enkele ontboezemingen. Dat is nog niet het antwoord op de vraag. Maar dat vereist bijvoorbeeld die 8 zondagavonden in Apeldoorn. Dat gaat niet zomaar. Naar aanleiding van Amos 5 vers 21. Hoe weten wij dat God niet walgt van onze offers? Aaron zei immers dat het goed was. Aaron gaf offers die pasten in de tabernakel en in de tempel. En die had God zelf voorgeschreven. Dit was niet de tempel van Jeruzalem. Dit waren namaaktempels. Godsdienstigheid die gebaseerd is op imitatie, op namaak. Daarvan zegt de Heer, hij walgt ervan. Hij walgt om twee redenen dus, om het even simpel te houden. Hij walgt omdat het niet echt is wat hij gegeven heeft, wat hij voorgeschreven heeft, maar namaakt. Men is dus niet gehoorzaam aan het woord. Want als ze gehoorzaam waren, dan gingen, en dat gebeurde af en toe ook, als er een opwekking was in Juda, zoals Hiskia, die alle getrouwen uit de 12 stammen uitnodigt, dan kwamen ze ook uit de 10 stammen van alle kanten om in Jeruzalem de Heer te dienen. Dat was de plaats die hij gewezen had. Dus hij walgde van die feest omdat het nep was. Het was niet wat hij ingesteld had, maar namaak. En ten tweede, die mensen deden het ook nog eens een keer met een verdorven gezindheid. Vanwege al die sociale ongerechtigheid. Dus huichelacht. Dus wat ze deden was niet goed en de gezindheid waarin ze deden was niet goed. Dubbel. En hoe weten wij dat God niet walgt van onze offers? Nou, leg die twee criteria bij uzelf aan. Is de dienst die wij plegen een dienst naar de schrift of een eigen gemaakte menselijke dienst? En ten tweede, of het nou naar de schrift is of niet, hoe is de gezindheid waarmee wij de Heer dienen? Dat zijn de twee criteria. Uw opmerking over dat elke gelovige een geestelijke activiteit moet hebben. Ik had het woord bediening in mijn mond genomen. Kunt u daar nog wat meer over vertellen? Hoe kan je hierin groeien? Ik neem aan dat u hieronder verstaat bidden, vruchten van de geest, je geloof in praktijk brengen enzovoort. Dat laatste is niet het geval. Dat is maar goed dat u het vraagt, want ik dacht daar totaal niet aan. Interessant, hè? Het blijkt dus al moeilijk te zijn wat ik bedoel. Ik neem aan, zegt u dat eronder verstaat. Ik neem aan dat iedereen snapt dat als je een christen bent dat je moet bidden. Maar dat is geen bediening. Tenzij dat u in uw gemeente bijvoorbeeld een groep van 40 mensen bij elkaar brengt en één keer in de week een hele nacht door gaat bidden voor uw gemeente. Dat is een bediening. Maar dat u thuis privé bidt, ja, wat krijgen we nou, zegt. Dat is al het minste wat ik van u mag verwachten en van mij. Bediening wordt het pas als u mensen bij elkaar weet te trommelen om gebedsacties te voeren. Ik noem een voorbeeld, één nacht in de week. Om voor uw gemeente, dan hebt u een bediening. Dan hebt u een bediening. En vruchten van de geest, ja, dat is toch het minste wat je van een gelovige mag verwachten. Dat is geen bediening. Dat is eenvoudig het in- en uitademen, het eten en drinken van, van het geloofsleven. Dat heeft alleen maar te maken met onze gezindheid, met ons geloofspeil. Dat heeft te maken met het dienen van de Here. Maar dat is nog geen bediening. Een bediening is een taak. Een bediening is een taak. Als u bijvoorbeeld zegt, ik heb een hart voor kinderen. Heb u een last? Maar dat is geen bediening. Het is bediening als u ook met kinderen wat gaat doen. Bijvoorbeeld is een bediening als u zegt, alle kinderen bij ons in de buurt, die haal ik op woensdagmiddag bij elkaar en ik ga een hele gezellige, leuke kring met ze maken, waar ze het ontzettend leuk vinden en ik vertel ze tegelijkertijd heel voorzichtig van de Heer Jezus. En dat ga ik week in week uit doen en dat hou ik jaren vol. Dan heb u een bediening. Iemand zegt, ik heb een last voor vrouwen. Verachten dat u een last hebt, maar dat is geen bediening. Maar als u de vrouwen bij u in de buurt elke week bij elkaar brengt en u gaat met hen samen de Bijbel lezen en bidden en naar hun problemen luisteren, ze helpen, dan hebben u een bediening. Nou, weet u nou wat uw bediening, wat een bediening is? Dat is een bediening. Een bediening is een taak. Het is gewoon iets wat je doet in Gods Koninkrijk. Dit zijn algemene kenmerken die u noemt over hoe een christen hoort te leven. Dat hoort tot het ABC. Natuurlijk moet je zo leven, maar dat is geen bediening. Dat heeft alleen maar te maken met je levensstijl als christen. Geestelijk leven of vleeselijk leven. Een bediening is, wat doet u voor de Heer concreet? Iemand zegt, ik werk, ik heb een baan en een getuige van de Heer Jezus. Dat is geen bediening. Iedereen heeft een baan en iedereen behoort op zijn baan ook zoveel als de tijden toelaat. En als de baas niet te boos over wordt, want het is in de tijd van de baas, hoort van de Heer Jezus te getuigen. Dat is heel normaal, dat hoort gewoon bij de christelijke verplichtingen. Dat heeft niks met een bediening te maken. Maar als u zegt, mijn baan is dat ik werk bij de evangelische omroepen dat ik op de radio het evangelie mag verkondigen. Nou, dan ben u tot de bevoorrechte mensen toegetreden wie je baan en wie je bediening identiek is. Dus uw bediening ligt op het apostolisch of op het profetisch terrein of op evangelistisch terrein of op pastoraal terrein of op onderwijsterrein. Of een van de vele andere bedieningen die u beschreven vindt in 1 Korinthe 12. Ik citeerde net Efeze 4. Een bediening is een taak. Als u kunt zeggen, ik onderhoud de tuin rondom ons kerkgebouw. Zodat ons kerkgebouw een goed visitekaartje is voor iedereen in de omgeving. Dat is een bediening. Dat is een bediening. Het gaat dus niet om hooggeestelijke dingen alleen maar. Dat is ook een bediening. Zoals ik iemand hoorde in de kerk van Willow Creek. Dat is de man die in een kerk van 20.000 heb je een heleboel stofzuigers nodig. Hij zegt, ik ben de man die elke week die stofzuigers technisch onderhoudt. Dat is een bediening. Dat is geen baan. Die man deed dat in zijn vrije tijd. Ernaast, naast zijn baan, had hij een bediening in het Koninkrijk Gods. Die jongens daar hebben vanavond een bediening gehad. Ja? Want die hebben vanavond gezorgd dat wat hier vanavond gesproken is, ook door anderen later beluisterd kan worden. Een bediening is een taak die je uitvoert. Onderscheiden van je gewone alledaagse job. Die heb je nodig om in leven te blijven. Die bediening is de opdracht die God je geeft. Als je geen bediening hebt, dan kun je net zo goed weggenomen worden door de Heere God. Waarvoor leef je dan? Je leeft voor die bediening, niet voor die baan. Tenzij dat ze samenvallen, maar dat is maar zeer, zeer weinig mensen gegeven. Dat is uw bediening. Vandaar de vraag, wat is uw bediening? En u bent niet te oud. Want als u oud bent en zwak bent, dan zeg ik, nou prachtig. Dan gaat u andere oude zwakke mensen bij elkaar brengen en jullie gaan elke week een hele woensdagmiddag bidden voor de gemeente. Dan heb je een bediening. U bent ook niet te jong. Vandaar, u moet een bediening hebben. Ik was een tijd geleden in een samenkomst waar de voorganger zei, wie heeft er geen bediening? Ging er 1/4 van de vingers omhoog. Dus hij stapte naar de eerste rij en hield de microfoon onder de neus en zei, wat is uw bediening? Ja, ik heb een last voor kinderen. Hij zei, dat is geen bediening, dat is een last. Zolang je niks doet voor die kinderen, is het geen bediening. Dus je hebt geen bediening, je had je hand op moeten steken. Nou, ze ging die rits, rits, rits. Maar er waren ook een heleboel mensen in die gemeente, ik weet niet hoe het vanavond hier gegaan zou worden, een heleboel mensen die zeiden, ik doe dat en ik doe dat. Prachtig, fantastisch, ga ermee door. God zegen jou. Die hadden wel een bediening. Maar er waren ook een heleboel mensen die door de mand vielen. Ik doe dat soort dingen niet. Ik wil niet heel Barneveld meteen een ontsteltenis brengen, maar het zou wel boeiend geweest zijn om te kijken wat er gebeurd was. Wat is uw bediening? En eigenlijk hoop ik natuurlijk dat u na vanavond daarover gaat nadenken, dat u vanavond in uw bed ligt te woelen en dat u niet kunt inslapen, omdat u zich ineens realiseert dat uw leven voor God, nou waardeloos is een groot woord, want het is natuurlijk wel heel bijzonder als u in de straat toch een levende getuige van de Heer Jezus bent, dat iedereen u ziet dat u een christen bent, dat is al heel wat, al is het dan nog geen taak, het is wel heel mooi hoor, dus ik mag dat zo niet helemaal zeggen. Maar ik zou zeggen, als dat uw sterke kant is, dat iedereen in de straat aan u kan zien dat u een christen bent, vaak is dat zo. Je moet zoeken naar je sterke kanten, maak daar een bediening van. Als u zo'n getuigenis hebt in de straat, wat let u dan om op gezette tijden eens met de buren een praatje te gaan maken, de buurvrouw of buurman uit te nodigen, zeg, joh, kom eens een kopje koffie brengen en eens vertellen gewoon wat voor jou het geloof betekent. Als je dat regelmatig doet, als je dat als jouw taak ziet, heb je een bediening. Dus als dat jouw sterke kant is, dat iedereen in de straat als een christen kent, buit het uit, maak er een bediening van. Dus ik hoop dat u niet slaapt. Totdat de Heer u duidelijk gemaakt heeft wat uw bediening zou moeten zijn. En die heeft te maken met de sterke kanten die hij u gegeven heeft. Met de kwaliteiten die hij u heeft toevertrouwd. Want anders zijn we alleen maar godsdienstige mensen. Ik weet niet. Wie heeft er wel een bediening? Kom, laten we nou eens even positief zijn. Wie heeft er een bediening? U was het eerste die op de vinger opstak. Ja, wat zegt u? Boekwinkel. Ik neem aan dat het een evangelische boekwinkel is, met christelijke boeken. Anders is het een baan. Fantastisch, een bediening. Wie heeft er een bediening? Diaken, dat is een bediening. Jeugdleider, dat is een bediening. Dat is een bediening. Oh, wat goed. Ineens hebben we heel veel... Oh, ik ben blij. Nee, Belen, laat me zitten. Ik zie het al. Ik heb het helemaal tegen de verkeerde mensen gezegd. Even voor het bandje. Het grootste deel van deze mensen hebben een bediening. Fantastisch. Ik wist het. Dus trek u zich niet te veel van. Maar geef het door. Geef het bandje aan mensen van u denkt dat ze nog geen bediening hebben. Ja, dat wordt vermenigvuldigd, ik weet het. Dat was tevens de laatste vraag. Ik ben blij dat die vraag gesteld is, want u ziet maar wat een misverstand er in die vraag naar voren kwam. Dan denk ik, jongen, ouwe Neel, je hebt het weer niet duidelijk genoeg uitgelegd. Ik hoop dat het nu duidelijk was. Het is ook al bijna 10 uur. Die klok loopt 4 minuten voor, hoor, trekt u niks van aan. Het is bijna 10 uur. Het was fijn om samen met u na te denken over het woord van God. Volgende keer mag Dato in 1 hele avond dat kleine boekje Obadja behandelen. Soms denk ik, hoe kun je dat lange boek in 1 avond behandelen? Soms is het ook een opgave, hoe kun je zo'n klein boekje een hele avond over praten? En daarna, als ik het goed begrepen heb, mag ik weer terugkomen om over Micha te praten. Daar zie ik alweer naar uit. Maar dan is het alweer 2004 beleven en gezondheid. Nee, Jona, dat is zo'n omvangrijk, daar moet je 4 avonden over praten. Dus die hebben we eruit gelaten. En dan zeg je van Amos kan natuurlijk ook wel eens. Ik heb ook wel eens bijbelezingen, een hele serie bijbelezingen over Amos gegeven. Maar goed, dit is de keuze die we gemaakt hebben. Misschien nog een andere keer. Hebben we Jona niet eens een keer hier gehad? Was het hier niet? Ja. Oh, wie weet. Maar Jona is te jammer eigenlijk om in 1 avond... Omdat het zoveel geschiedenis is. Omdat het geschiedenis is, moet je daar meer aandacht aan geven.